Goedendag beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze podcast van VGME, het kennisnetwerk voor vastgoedmanagers en experts. Mijn naam is Robert Geerlings en ik ben voorzitter van VGME. En vandaag praat ik met een van de leden van VGME, Bram Kroon. In deze serie van 7 podcasts gaan we in gesprek met leden van onze mooie netwerkclub. En stellen we hem aan iedereen voor, bevragen we hem naar de kansen en uitdagingen die hij in het werkgebied tegenkomt. En is het een vervolg op de reeks interviews die we in het voorjaar hebben gehouden met een aantal leden. Goedemorgen Bram, hartelijk welkom.
Goedemorgen Robert, hoi.
Hi, goedemorgen, we kennen elkaar van VGME. Je hebt nog meer achtervoegsels bij jouw naam als KRMT, RVGME, RMVGO. Dus je hebt een behoorlijk clubje van titels waar je mee loopt. Kun je daar wat over vertellen? Welke opleidingen, wat je achtergrond is?
Ja, wat mijn achtergrond is eigenlijk vooral technisch opgeleid in het begin. Later HBO Maakkerdij gedaan. Ook SVM niveau daar gehaald. Dus ook vandaar de titel KRMT. 2 jaar naar Maakkerdij gewerkt. Daar miste ik alleen toch wel de techniek en het bredere. Het adviseren, het oplossen van zaken. Maken daar is nog wat meer verkoopgericht. Daar deed ik ook al wat bredere dingen hoor, ook al wel beleggingen en ontwikkelingen. Na 2 jaar naar Coltec gegaan. Daar hield ik me eerst bezig met herhuisvesting en projectontwikkeling. Maar door de crisis is dat wat meer richting beheer en onderhoud gegaan. Dus de bejaarden onderhoudsplannen, N2580, et cetera. Daar ongeveer 7 jaar gezeten. Toen naar IDDS gegaan, daar zit ik nu zo'n 6 jaar. Teamleider geworden voor de afdeling bouw- en slootmanagement. IDDS is eigenlijk een bedrijvengroep waarbij we eigenlijk staan voor integrale expertise bij ruimtelijke ontwikkeling. Dan moet je denken dat we een aantal planologen hebben die bestemmingsplan technische zaken regelen. Maar ook onderzoek uitvoeren op het gebied van bodem, archeologie, explosieven, ecologie. Een afdeling infra die zich bezighoudt met bouw- en woonruimte maken van gebieden. Zelf ben ik dan verantwoordelijk voor de afdeling bouw- en slootmanagement, waar ik afgelopen mei ook 50% van de aandelen heb overgenomen. En deze afdeling houdt zich meer bezig met bouw, asbest en sloop. En asbest, dan doen we niet echt de mutatiewoningen, maar meer echt inventarisaties waar het echt om gaat. Dus bij transacties of bij sloop of renovatie. We weten daardoor ook als geen andere asbest te vinden, slimme dingen te bedenken om sanering beter, goedkoper en vooral ook veiliger uit te kunnen voeren. De tak bouw die houdt zich vooral bezig met omgevingsmonitoring. Dus wat is de invloed van een bouw- of sloopproject op de omgeving? Daar stellen we dan monitorsplannen voor op. Doen we bouwkundige vooropnames, trillingsmetingen, al dat soort zaken. En de afdeling sloop, daar ben ik vooral zelf heel druk mee. Houden we ons vooral bezig met circulariteit op het gebied van sloop. Een aantal spraakmakende projecten daar wel in gedaan.
Heb je gisteren nog de bijeenkomst gevolgd, die webinar die we hadden met...
Ja, heb ik gedeeltelijk gevolgd. Ik had daar nog een ander overleg tussendoor, dus ik heb hem in 2 etappes gedeeltelijk gehoord. Heel interessant en heel veel herkenbare dingen kwamen daar wel voor.
Ja, we hadden het inderdaad natuurlijk over BIM en het toepassen van het materialenpaspoort en dat soort zaken. Als je daar vanuit jouw tak mee bezig bent, dan moet je die ontwikkelingen natuurlijk volgen om te kijken hoe dat hoe die circulariteit en smart buildings en BIM daar bepalend en doorslaggevend gaan zijn. Hoe spelen jullie daarop in? Hoe volg jij die ontwikkelingen?
Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. We zitten ook in verschillende platforms. We ontwikkelen ook samen met andere partijen tools om circulariteit inzichtelijk te maken en de mogelijkheden daaruit.
En hoe ver heb je daar al mee te maken in die zin? Of is het echt nog wel traditioneel slopen?
We zijn eigenlijk een van de eerste partijen die daar volop ingedoken zijn. Eigenlijk al in 2015. Toen hebben we bijvoorbeeld een voormalig CBS-gebouw in Voorburg gedaan. Dat was toen een van de eerste circulaire sloopprojecten. Dat was ook tevens het grootste circulaire sloopproject toen. Dat was zo'n 60.000 vierkante meter. En we hebben nog heel veel van dat soort projecten gedaan. Volgens jou nog een hele leuke voor Hogeschool Rotterdam. En ik ben nu weer voor de provincie Gelderland bezig. waarbij we een gebouw echt helemaal uit elkaar gaan halen. Waarbij we zelfs de kanaalplaatvloeren weg gaan hergebruiken in een sporthal in Arnhem. Dus we staan er behoorlijk ver in.
Ja, en wat moet je daar dan ook nog je bedrijfsprocessen op aanpassen? Of is dat gewoon een kwestie van nauwkeurig slopen?
Nee, dat is natuurlijk een andere manier van slopen. Hè? Het voordeel van IDS is natuurlijk dat alles wat bij slopen tegenkomt, dat we dat ook in eigen huis hebben. Hè? Dan heb je weer over ecologie, asbest, bodem, al dat soort zaken. Het sloopproces verandert daardoor natuurlijk. Hè? Je moet aan de voorkant toch wel meer kijken wat zit in het gebouw en wat kan ik daarmee. Ook al kijken of dat je daar zelf bepaalde afzetting kan organiseren. Je moet wat verder gaan in onderzoek om te kijken hoe goed bruikbaar materialen zijn. Hè, bijvoorbeeld die kanaalplaatvloeren. Dan moet je wel weten hoe die kanaalplaatvloeren zich, hoe die nu zijn. Dus dan moet je weer behoorlijk technisch onderzoek in doen. Maar ook daar hebben we bijvoorbeeld ook weer de leverancier laten aansluiten van de vloeren, Dycor. Die natuurlijk eigen traditioneel kanaalplaatvloeren levert. Voorheen daar zie je dat soort partijen heel terughoudend zijn. Maar nu zie je ze toch langzaam steeds meer meebewegen. Dat vind ik zelf een hele leuke ontwikkeling. En als we die circulaire kansen in kaart hebben gebracht en ook daar mogelijkheden voor hebben bedacht, dan zorgen we ook dat we de aanbesteding daar natuurlijk op inrichten. Die maken we ook niet heel traditioneel, maar meer eigenlijk prestatiegericht. In het geval van provincie Gelderland hebben we dat zelfs nog wat verder getrokken. We hebben er een UWVGC contract van gemaakt.
Wat juist is dat?
Geïntegreerd contract. Waarbij we dus eigenlijk meer de uitdaging liggen bij de aannemer om te komen met slimme oplossingen. Waarbij we natuurlijk wel een eisenpakket meegeven waar het werk uiteindelijk aan moet voldoen.
Ja, ja. Kijk, als loper word je ook de nieuwe bouwer natuurlijk van de toekomst.
Ja, in ieder geval leverancier van bouwmateriaal. En wat natuurlijk heel goed meespeelt. Hè? Stijgende bouwkosten is natuurlijk niet positief, maar wel voor circulariteit.
Ja.
Daarnaast worden afvalstoffen steeds duurder. Dus het gat tussen nieuwe materialen en afval wordt steeds groter. Waardoor je ook steeds meer ruimte hebt om daar een bewerking tussen te kunnen doen. En toch concurrerend met nieuwbouwmaterialen, bestaande materialen kan leveren.
En is dat iets dan wat de afgelopen jaar, je hoort het nu natuurlijk overal. Hè? We spraken laatst nog met Madeline Buijs van ABN AMRO over de toenemende invloed van de stijgende bouwkosten. Ja. Heeft dat een enorme vlucht genomen of is dat iets van wat al langer aan de hand was?
Nou nee, dit soort dingen helpen natuurlijk wel mee. Hè? Wat ik net zeg, dat gat wordt steeds groter. Dus je kan steeds meer hergebruiken. En verder wat ook wel een fijne ontwikkeling is, dat de NPG. Hè? Die staat nu op 1 euro aan vierkante meter. Maar die gaat recent natuurlijk naar 0,8 euro per vierkante meter.
Waar staat de NPG voor?
De milieuprestatie gebouwen. Dat is eigenlijk de milieubelasting per vierkante meter gebouwen. Reken je uit middels een bepaalde module. En de bedoeling is natuurlijk dat we gebouwen maken die zo min mogelijk impact op het milieu hebben.
Ja.
En als je daar traditionele materialen invoert, dan krijg je daar bepaalde scoren voor. Maar als je circulaire materialen invoert, krijg je daar een lagere score voor. Dus kom je eerder aan dat getal wat ik net zei.
Ja, precies. Deze ontwikkelingen voor circulariteit, hoe passen jullie daar de bedrijfsprocessen op aan? Want je zult daar echt, we hadden het daar gisteren met Olaf Buter van de Adamas Groep over. Ja. Dat daar moet je als bouw- en sloopbedrijven echt al naar de toekomst toe gaan nadenken hoe je daar je processen op gaat inrichten. Hoe je misschien ook veranderende functies krijgt. Hoe spelen jullie daarop in?
Nou ja, wat ik net al zei, dus we brengen het zo vroeg mogelijk in kaart. We zorgen dat die aanbesteding slim ingericht wordt. En we zorgen natuurlijk ook in de uitvoering dat die aannemer niet morgen moet beginnen. Maar dat hij ook wat tijd heeft om afzet te organiseren. En ook in de sloopfase wat meer tijd heeft ook om dingen te demonteren. Wat je nu vaak ziet is, sloop komt vaak een beetje op het laatste moment. Iedereen is heel druk met het ontwerpen van de gevel en dergelijke. En we moeten ook nog een gebouw weghalen. Dat moet even snel. Als je dat wat vroeger start. Hè, eigenlijk moet je vanuit flora fauna toch al 2 jaar van tevoren starten met onderzoeken. Ja, starten ook met het in kaart brengen van de circulaire kansen. He, zodat je op tijd kan anticiperen, op tijd een aanbesteding kunnen organiseren. En ook aannemer de tijd kan geven om die materialen eruit te halen en af te kunnen zetten. Maar zorg ook zelf voor afzet.
Ja, precies. En jullie zorgen daar ook voor. Hè? Want als ik het goed begrijp, pakken jullie het hele proces ook van alle...
Van A tot Z eigenlijk.
En dat van flora, fauna en dergelijke.
Ja, daar zijn we echt onderscheidend in. Er is geen enkel bedrijf zo compleet op het gebied van sloop als IDDS.
En voor wat betreft bouw, is dat, hoe zou je die verhoudingen beschrijven?
Hoe bedoel je, qua omzet? Of,
ja, of dat je zegt, nou, zoveel procent van onze organisatie is bouw, zoveel procent sloop.
Ja, dat is ongeveer, alle drie ongeveer een derde.
Ja, ja.
Ja, dus, ja.
En wat is die derde dan?
Asbest.
Oh,
asbest,
okay.
Bouw en sloop. Dat is dan binnen IDS Bouw en Sloopmanagement. In IDS groep ja, hebben we ongeveer 8 tot 9 miljoen omzet. Zijn we met 70 man. En IDS Bouw en Sloopmanagement heeft ongeveer een miljoen omzet.
Ja, precies. En hoe lang ben je zelf al lid van VGMB? Want je hebt natuurlijk vanuit hiervoor...
Al vrij lang. Ik heb ooit de opleiding vastgoedmanagement gedaan met Kees van Beukering. Ah. Integrerende man. En dat is, ik ben sinds 2010 eigenlijk lid van de VGMB. Dus inmiddels al 11 jaar.
Ja, dan denk ik dat je er bijna van begin af aan bij was. Net, ja,
dat klopt wel.
VGMB bestaat
ja.
Iets langer. Maar dan ben je al heel lang lid. En hoe ga je, volg jij de bijeenkomsten een beetje?
Ja, ik ben, ik denk wel trouw bezoeker. Vooral toen we de fysieke bijeenkomsten hadden.
Ja.
Wat ik erg interessant vind, dat het echt een kennisdeling, kennisontwikkeling is. En daarnaast ook netwerken. Want ik vind het gewoon heel interessant om bij te blijven. Maar ook om te netwerken natuurlijk.
Ja, precies. En waar zie jij nou thema's voor in de toekomst? Waarbij je zegt, dat zijn echt onderwerpen waar we met VGM mee... jij zit echt in het spectrum van circulair bouwen en managen van die gebouwen. Het hele spectrum van vastgoedadviseurs. Wat dat betreft is VGM natuurlijk een ontzettend breed netwerk met mensen van allerlei verschillende disciplines. Maar wel gericht op dat stuk vastgoed om te zorgen dat dat van het begin levenscyclus tot het einde levenscyclus goed en verantwoord blijft staan, zeg maar. Waar zie jij ontwikkelingen in? Of is vooral die circulariteit, de verduurzaming als sloopbedrijven de voornaamste op dit moment?
Nou, dat is natuurlijk een belangrijke waar we op inspelen vanuit onze afdeling bouw- en sloopmanagement, waarbij natuurlijk ook een stukje digitalisering mee telt. Vanuit onze afdeling, andere afdelingen die zich gewoon met ondergrond bezighouden, zijn we ook bezig met BIM in de ondergrond. Wat je heel vaak ziet is dat de gebouwen wel in 3D BIM worden opgezet in een BIM-model. Maar de ondergrond vaak nog niet. Wat wij eigenlijk in kaart brengen is ook de hele ondergrond. Dus waar zit een bodemverontreiniging, waar zit potentiële archeologie, al dat soort kabels en leidingen, al dat soort dingen brengen we ook allemaal in kaart.
Ja. En wat zei je nou als meest bijzondere ontwikkeling of casus in je in de afgelopen tijd kunnen beschrijven? Is er een casus waar je zegt, nou daar ben ik mee bezig op dit moment?
Nou ja, wat ik nu mee bezig ben is dan provincie Gelderland, waarbij we echt een gebouw echt helemaal in elkaar willen gaan halen. Echt het hele betonnen casco zelfs willen hergebruiken. Eigenlijk willen we daar zoveel mogelijk direct hergebruiken. En dat is wel redelijk uniek, wat je nu vaak in circulariteit ziet, is dat heel veel nog gerecycled wordt. Waarbij je zeker verschil hebt tussen hoogwaardige en laagwaardige recycling. Maar wat we daar dus echt willen bewerkstelligen is dat we echt zoveel mogelijk van het gebouw direct hergebruiken.
En hoe komt het dat het ene gebouw zich daar beter voor leent dan het andere gebouw?
Nou, gestort betonconstructie, die kan je vaak moeilijk hergebruiken. Of je moet het kaskan van het gebouw hergebruiken. Dus een gebouw die meer uit gestapelde bouw is opgebouwd, ja, die leent zich daar beter voor. Kantoorpanden over het algemeen. Maar wij doen ook woningbouwontwikkelingen. Maar daar zie je vaak wat minder kansen. Dan kan je wel de dakpannen hergebruiken, balkhout. Misschien toch nog wat knaplaatvloeren. Maar er zitten ook heel veel materialen wat je toch zal moeten recyclen. Maar dan kiezen we daar altijd wel voor om dat zo hoogwaardig mogelijk te doen. Dus maak dan van je metselwerk in ieder geval weer metselwerk. Van je kozijn uit, weer nieuw kozijn uit. Van je bitumineuze dakbedekking, weer nieuwe bitumineuze dakbedekking, et cetera.
Ja, dat echt dat niet alleen hergebruikt, maar ook echt gerecycled wordt of een bepaalde vorm.
Ja. Ja, en dan op zo hoogwaardig mogelijke niveau, zodat het ook meerdere keren kan gebeuren. Hè? Dus dat we echt de cirkel rondhouden.
Ja, precies. En dat is dan een opdracht voor de provincie Gelderland? Of is dat een...
Ja, deze is een opdracht van de provincie Gelderland. Maar we zijn ook weer op een andere locatie bezig waar juist heel veel andere problematieken spelen. Waarbij we een sloop hebben waar ook weer explosief in de grond zitten. Waar archeologie in de grond zit. Waar weer een bodemvervuiling in de grond zit. Waarbij we weer huismussen hebben, gierzwaluw, noem het allemaal maar op. Ja, ja, en natuurlijk weer complexiteit in asbest. Dus ja, Je ziet heel veel binnenstedelijke ontwikkelingen, waarbij je heel veel van deze problematiek hebt.
Ja, precies. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Daar wordt alles getransformeerd natuurlijk. Dat zoveel mogelijk hergebruik. Te kunnen de materialen in de aarde maar één keer gebruiken.
Dat klopt, ja. Ja, en we zijn natuurlijk, de bevolking groeit gestaag door. En het aantal, het grondstofgebruik is flink toegenomen. En we kunnen eigenlijk gewoon niet zo door, hè. Het overshoot day was dit jaar geloof ik op 1 april. Dat is zeg maar het moment dat alles wat de aarde opbrengt, we gebruikt hebben. En dan hebben we het ook nog over biobased materials. Dus we zullen gewoon meer uit de gebouwde omgeving moeten gaan hergebruiken. De Rijk zie je daar ook op voor sorteren. Die heeft al een rijksbreed programma opgezet. Waarbij eigenlijk gesteld is dat we in 2030 50% circulair moeten zijn. In 2050 100%. Nou, als je kijkt wat er nu gebouwd wordt, dan zit er nog een flinke uitdaging in.
Ja, en dan nog niet eens gesproken over de andere doelstellingen die we voor 2050 gerealiseerd
hebben. Ja, klopt, ja. Nee, dus voor de gebouwde omgeving zitten er heel wat uitdagingen de komende jaren. Ook met Beng natuurlijk, waarbij Beng en circulariteit ook wel eens lastig is. Want als we toch dicht moeten bouwen, dan gaan we dichtplakken of dichtkitten of dichtpeuren. Terwijl we dat vanuit circulariteit juist weer niet willen, want dat is niet echt remontabel. En dat zijn ook weer toxische stoffen.
Ja, zo zullen we de komende jaren nog over dit thema en de ontwikkeling daarover nog veel bijeenkomsten organiseren. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je de tijd en inzet die je in dit gesprek wilde steken. Ik vond het heel leuk om even persoonlijk kennis te maken op deze manier. En ook even meer te weten over het bedrijf waar je werkzaam bent. En we hopen natuurlijk als we straks weer in september tijdens een van de fysieke bijeenkomsten open elkaar weer te treffen. En dan, kunnen we ook nog eventjes op een informele manier verder bijkletsen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk op www.vgme.nl voor meer informatie.